Heb je er zin in?
Ja.
Vind je spannend?
Nee.
Nou, mooi. Nee, heel veel mensen denken dat het een soort studio is met allemaal mensen op de achterbank.
Nee,
die krijgen
helemaal
de...
Het zou wel leuk zijn.
Nee, maar weet je, ik denk dat dat ook door mijn werk komt, hè?
Ja.
Ik werk in de beveiliging, dus ik ben niet zo heel snel ergens meer van... Nee. Ja, dat het nu een keer om mij gaat, dat is wel vreemd.
Maar daar moet je lekker van genieten.
Ja. Je wordt gewoon vereeuwigd.
Ja. Ja. Hoe leuk is dat?
Leuk voor de kleinkinderen.
Ja, ja. Op zich.
Tijdens deze podcast nemen Ricardo en Koen je mee in de wereld van de gay scene en de lompe kijk op het leven van een hetero man. Wat is nou echt typisch hetoriaans en wat is nou echt ultra gay?
Nou ja, ik heb serieus gezegd, als ik een boek moet schrijven over mijn leven en ik ben daar ooit aan begonnen en ik denk dan wordt het een bestseller.
Ik kan je erbij helpen.
Gegarandeerd.
Hij heeft het al een keer gedaan. Hij kent het trucje.
Hoe is het met jou?
Met slechte mensen gaat het altijd goed, hè, zeggen ze.
Ik heb nog nooit iets slechts bij jou betrapt, dus dat kan niet. Mm. Dus dan moet het eigenlijk heel slecht met je gaan.
Nee, het gaat wel goed. Eigenlijk. Ja? Nou ja, wat ik, dit is week 3 zonder alcohol alweer.
Oh, dit is week 3 met alcohol.
Ja, gefeliciteerd.
Ik voel me echt iets beter.
Jou. Trots op jou.
Volg altijd je hart, maar neem altijd een wijntje mee.
Ja. Nee, gaat goed. Maar wat, nou, misschien leuk, we hadden vorige keer over persoonlijke ontwikkeling. 2 afleveringen geleden. Heel even recap. Je voelt wel een stuk meer als je nuchter bent.
Wat voel je meer?
Nou, emoties, je lichaam.
Droom je niet als een motherfucker? Altijd als ik aan de detox zit. Oh,
ja,
echt?
Ja, het is om en om. Vannacht heb ik dus gewoon als een blok geslapen. En dan val je in slaap en dan word je wakker. En dan is het alsof er niks gebeurd is, zeg maar. Dat je denkt, hoe? Het is 8 uur voorbij.
Okay.
En andere keren droom je inderdaad van hop naar her.
Door alcohol raak je ook vaak je diepe slaap niet aan. Dus nu slaap je gewoon echt 100%.
Ja, ik slaap denk ik de afgelopen 18 jaar weer bij elkaar.
Ik vind dat je er goed uitziet, maar dat vond ik toch al.
Dankjewel.
In een ander leven zou ik je doen.
Ja, maar goed, week 3. Dus nog 5 te gaan. En dan mag ik weer. En dan is het kerst. En dan...
Ga ik detoxen nemen.
Nee, maar ik denk wel dat het voor in de toekomst... makkelijker wordt om gewoon vaker te zeggen, nee, hoeft niet. Want ik heb nu ook al 4 feestjes gehad waarop ik niet gedronken heb.
En mijn feestje heb je gehad.
Nee, jouw feestje heb ik ook overleefd.
Grootste uitdaging. Als je die overleeft, overleef je alles.
Ja, maar nee, gaat goed met jou.
Lekker, ik keek er naar uit vandaag.
Wat ben je?
Heerlijk.
Lekker.
Hey, ik keek er vandaag naar uit, want ik zei net al, ik denk dat dit een iets langere aflevering wordt. Want we hebben natuurlijk een heel bijzonder persoon.
Altijd. Toch?
Ja, altijd, maar ik denk dat dit wel een extra bijzonder verhaal is. Ja, hoe zal ik dat eens inluiden? We hebben Leon aan tafel.
Ja.
En als je Leon ziet, zie ik een hele stoere, gezonde vent. En Leon is op onze pad gekomen door zijn vrouw Grietje.
Die is hier ook.
Die had naar aanleiding van een oproep, die zit hier achter de schermen, naar aanleiding van een oproep ons benaderd. Ja, ik kan het wel inleiden, maar ik denk dat je het zelf beter kan. Wie ben jij?
Nou, ik ben Leon en ik ben 38 jaar, nog een paar weken.
Oh, jonkie.
En ik ben inderdaad een hele gezonde Hollandse jongen. Vroeger een hele gezonde Hollandse meid. Ik ben transman. Oh.
Transman,
ja.
Ik moest daar toen je hier naartoe kwam op de fiets, had ik altijd te denken, oké, transman, transvrouw, transman, transvrouw. En waarom ik erover na moest denken is omdat transman, transvrouw, omdat ik bij het laatste woord altijd denk, ben je dan geboren als man of geboren als vrouw? Nee, een transman, het laatste woord is hetgene wat je nu bent.
Ja.
Weet je, ik ken natuurlijk heel veel transvrouwen.
Nou goed, we noemen dit inderdaad bestempelen dan, hè, waar we het al eerder over hadden. Maar ja, ik ben geboren als meisje en ik ben in transitie naar man, zeg maar.
Ja, ja.
Nog steeds?
Nog steeds, ja zeker. Dat, ik ben voor de wet officieel al man.
Ja.
Dus ik heb alles al gewijzigd. En als je nu ook kijkt naar mij als persoon, dan vind je alleen nog maar het stukje man.
Ja.
Ja, ik zou je doen, dus.
Maar, maar die transitie...
Zo'n beetje jouw type, hè? Een beetje de viking uitstraling.
Ja, viking slash bouwvakker. Ja, het is natuurlijk allemaal vooroordelen wat ik zeg. Maar ik bedoel, ja, als ik op straat zou lopen, ik zou je zien. Zou ik nooit... Je ziet wel eens vaak bij trans vrouwen, die gaan vaak over de top, hè?
Ja.
Weet je, te dikke tieten, te konten. Ik zie daar best wel snel.
Nou, of het per se over de top is, weet ik niet.
Je hebt tegenwoordig ook dat je het niet ziet, hoor.
Nou ja, Robin, die we hebben gehad, hè, zag je het ook niet aan mijn
zou
collega. Maar misschien omdat ik in een hele andere wereld heb geleefd. Ik heb in het uitgaansleven gewerkt. Ik heb zelf in de prostitutie gezeten. Dus ik heb misschien meer met dat soort types te maken gehad.
Ja, okay.
Maar net zoals op tv ook, Kelly, dingen dat over de top meer, of dat echt te grote type, ik zie dat wel snel. Maar bij jou zie ik echt precies helemaal niets.
Nou ja, dat hoor ik vaker.
No. Ja.
En alleen maar als ik het kenbaar moet maken, dan zijn er mensen die zeggen, oh, nou, dat had ik nou nooit gedacht.
Hmm.
En dan zei ik altijd, nou, goed spul, hè, die testosteron.
Sterk, hè, die visje. Ja.
Dat werkt toch ergens, hè. Mijn doel is dan toch ergens bereikt, als je het niet aan me ziet. Nee, je ziet het niet, je hoort het niet.
Nee, maar, totaal niet.
Maar het defineert ook niet de persoon die ik ben. Dus dat.
Nee.
Maar even terug naar het begin. Want je zegt, ik ben nog steeds in transitie. Wanneer begon jouw reis? Of hoe noem je de transitie?
Ja, want je bent 38. Wanneer begon het?
Nou, ik denk dat ik rond een jaartje of 12 wel zoiets had van, ja, dit is niet helemaal de persoon. Nee. Ik weet nog heel goed dat ik keek naar een James Bond film. En mijn moeder was kapster. En dat ik tegen mijn moeder zei, wauw, die vrouw heeft mooi kort haar. Maar ik wil het ook kort. Want meisjes kunnen ook kort haar dragen. Maar ik ben eigenlijk volgens mij, ik wil gewoon kort haar.
Ja.
En toen zei mijn moeder, weet je dat zeker? Want ik had echt heel lang haar, tot over mijn billen. Echt gewoon heel erg lang. En in één keer ging de schaar erin. Tranen met tuiten bij mijn moeder ergens. Maar ik was gelukkig. En,
ze stimuleerde je er wel in?
Ja, zeker. Zij was ook zeker de enigste die me daarin stimuleerde.
Mooi.
En ook omdat ik geen contact heb met mijn vader, maakte het natuurlijk, weet je, ik ben merendeel opgegroeid door mijn oma en door mijn moeder. En die hebben meer het recht gehad daarin om er altijd voor mij te zijn.
Ja.
Alleen ik denk dat ik het zelf in die periode niet goed besefte. Hè? Ik bedoel, het was een hele andere tijd dan nu. Het werd niet zo uitgelicht.
Want jij bent van 1984, hè? Ja. En dan ben je 12, dus het is in de 90s.
Ja.
En dan merk je dus van, ik zie een James Bond film. Want bij mij, in die tijd was het, dan ben je waarschijnlijk homo. Of bij jou zou waarschijnlijk gedacht hebben, ben je lesbisch.
In de eerste jaren inderdaad lesbisch. Ik heb inderdaad in de eerste jaren alleen maar relaties gehad met vrouwen. En toen ik 16 was, toen ben ik als eerste naar mijn oma gegaan. En toen zei ik tegen haar, ik geloof dat ik iets moet vertellen. Nou, we gingen zitten en toen zei ze, wat ga je me vertellen, dat je op vrouwen valt? En ik had echt zoiets van, ja, maar dat wist ik toch al lang al. Oh, nou oké. Weet je moeder het al? Nee. Als ze moeilijk doet, dan bel ik er wel, komt goed.
Ah,
top.
Ja, en dan moet je het je moeder gaan vertellen.
Maar had je moeder ook niet zoiets van, ik wist het wel?
Nee, mijn moeder was altijd wel zo van, proberen met jurkjes en dat soort dingen. En toch wel een bepaald beeld. Hè? Je gaat trouwen, man, kinderen, gelukkig.
Ja. Ben je enigszins kind, even tussendoor, sorry?
Ja, okay. Officieel wel. Ja. Mijn vader is uiteindelijk hertrouwd. Ik heb nog 2 halfzusjes. En wel een hele goede vriend. Wij lijken zoveel op elkaar. We hebben op dezelfde basisschool gezeten. En die beschouw ik echt als mijn broertje. En ja, die is een heel groot gedeelte van deze reis met mij meegegaan. En die noemt mij ook echt zijn broer.
Ja.
Dus dat is heel mooi.
Ja.
Oké, maar je hebt 12 de haren eraf. Sorry, wanneer zei je nou dat je oma had verteld? Hoe oud was je toen?
Was ik 16.
16?
Ja, 16.
En wanneer was voor jou het moment dat je dacht, ja, het lichaam wat ik nu heb past eigenlijk ook niet bij mij?
dat was nu 7 jaar geleden.
7 jaar geleden. Dus
ja, dat ik echt wel ervoor uit durfde te komen.
31.
Toen durfde ik er, dankzij Giesje nu, durfde ik daarvoor uit te komen en durfde ik die stap te nemen.
Toen moest je het nog aan je moeder vertellen, of dat heb je wel eerder gedaan?
Nee, mijn moeder heb ik het uiteindelijk verteld op mijn 16e.
Mm-hmm.
Ik heb op mijn 16e tegen haar gezegd, wij hadden een kroeg. Mijn ouders hadden een kroeg in Gelderland tussen de boeren. Fantastisch, maisveld.
Nou, heel veel herkenbaarheden.
En ik vertel dat aan haar en Nou, ze was eerst wel een beetje onder de druk. Nou, meid, als je daar gelukkig van wordt en als je gelukkig bent, dan... Maar dat was het stukje dat ik ervoor uitkwam dat ik lesbisch was. Dat was dat stukje nog.
Ja.
En toen weet ik nog heel goed dat mijn moeder de microfoon pakte achter de bar. En dat ze zei, moet je luisteren, mijn dochter is lesbisch. En als jullie dat niet accepteren, kun je nu afrekenen, kun je naar buiten lopen. Hoef je hier nooit meer terug te komen. Dat was cool. Echt heel bijzonder.
Ja.
Ja. Ja, echt heel bijzonder.
Ode aan jouw mama en oma.
Alleen ja, ja. Mijn oma heeft het nooit meegemaakt dat ik zeg maar echt als man uit, ervoor uit durfde te komen dat ik meer man dan vrouw was. Die overleed al toen ik 21 was, dus dat, die heeft het helaas niet. Maar ik denk dat ze dat altijd wel geweten heeft, want ze heeft me leren... Ze heeft mij altijd opgevoed, zeg ik, altijd de perfecte schoonzoon.
Oké.
Zeg maar stropdassen strikken, boodschappen dragen, deuren openhouden voor vrouwen, rekening betalen.
Alles wat ik een beetje vergeet af en toe.
Rekening betalen. Ik vind het wel jammer dat je al bezet bent, want die zoek ik ook nog.
Nee, maar als je uit eten gaat of zo, weet je wel.
Ja.
Meer die kleine dingetjes die...
De gentleman dingetjes.
Ja, van de oude stempel meer wat die man
vroeg. Ja, maar die heb jij meer dan de man van nu, zeg maar, weet je. Ik zeg ook altijd tegen mijn vriendinnen, ook met het hele getinder. En dan zijn ze een match, niemand praat tegen je. Ervaar ik ook wel eens. En dan zeg ik altijd, ja, ik ben misschien wat ouderwets, maar ik vind dat een man best wel nog een beetje zijn best mag doen voor een vrouw.
Ja, vind ik ook.
En je hoeft er niet het leven lang te tillen. Ik bedoel, het is mooi dat iemand de grond kust waar je loopt. Maar het is natuurlijk een geef-neem systeem. Maar ik vind gewoon, een man mag in het begin best wel zijn best. Dat betekent niet 100 keer zijn knip hoeft te trekken, maar een beetje courtesy, een beetje jagen, een beetje huppatee, toch?
Deuren openhouden.
Ja, maar verder.
Maar het hoeft ook niet zo te zijn dat als je eenmaal een relatie hebt, dat mannen denken van, nou, dan hoef ik geen moeite meer te doen. En want daar gaat het vaak fout, hè?
Ja, maar dan moeten ze allebei. Een relatie is samen.
Is twee kanten.
Ja. Liefde is een werkwoord, hè?
Ja. Hard werken, hè?
Ja.
Nee, ik denk dat ik 31, 32 was inderdaad. En toen had ik eenmaal de stap gezet bij Griet om te zeggen van, nou oké, dan ga ik dit doen. Ik twijfelde nog een beetje. Zij heeft uiteindelijk gezegd van...
Even voor de luisteraar, Griet is jouw partner.
Ja, Griet is mijn partner. Ja, zij, wij hadden net een beginnende relatie, zeg maar. We kenden elkaar al veel langer, vanaf mijn 18e of zo. En toen vertelde ik haar dat ik eigenlijk meer man was dan vrouw. Maar door mijn vorige relaties, dat had zo'n douw gegeven, zeg maar, mijn vorige relaties met vrouwen als vrouw zijnde. Elke keer als ik aangaf dat ik, zeg maar, in transitie wilde en die gevoelens had, dan verbrak de relatie.
Want jij viel wel echt op vrouwelijke vrouwen dan, neem ik aan. Je bent wel echt, in homo's zien, ja, ik val echt op mannelijke mannen, zeg maar.
Dus nou ja, bij mij was het niet echt een type, zeg maar. Bij mij was het...
Maar ik zie meestal niet altijd vrouwen met
kinderen. Dat was wel het standaard type voor
mij. Oh ja?
Ja, echt serieus. Ja, ja.
Maar rokje, whatever. Dus
ja, de eerste wel. De tweede had ik liever niet in een rokje willen zien. Maar ja.
Maar ja, dat waren natuurlijk vrouwen die op vrouwen vielen.
Ja.
Dus misschien was dat het ding. Ja, dat
nou ja,
zij
waren
dachten,
vrouwen
ja, maar
die allebei kinderen hadden. En de laatste die... Ja, daar ga ik niet te veel over uitweiden. Maar de laatste was nog getrouwd in de tijd dat wij een relatie kregen.
Met een man.
Dat gebeurt
met
een man.
Ja. En nou ja, 3 maanden, zeg maar 4 jaar in die relatie. Toen ik er eenmaal voor uitkwam dat ik in transitie wilde. Want het heeft echt heel lang geduurd voordat je dan die stap durft te zetten. Want je wil, je zet het geluk van je partner liever voor je eigen geluk. Zo ben ik dan meer. En toen ik daarvoor uitkwam, toen bleek ze achteraf een relatie te hebben gehad van 3 maanden met een collega, vrouw. En toen was het, ja, ik val op vrouwen en niet op mannen. Dus ja, dat was einde relatie.
Oh ja, zo heb ik het nog niet bekeken natuurlijk. Maar wou jij in transitie omdat je gewoon lichamelijk en geestelijk niet in één voelde?
Nee, ik voelde me totaal niet compleet. Als ik in de spiegel kijk, dan had ik zoiets van... Dit is niet wie ik ben. Dit is niet wie ik wil zijn. Dit is niet hoe ik
ben. Wachtte jij dan van je eigen lichaam? Want ik heb wel eens een trans vrouw gesproken. Die zei echt van...
Ja.
Die was als jongen ook best wel knap. Maar die zei gewoon... als ik naar mijn piemel kijk, ik walg er gewoon van. Ik heb dat zelf nooit gehad. Ik dacht vroeger wel, ben ik nou man, ben ik vrouw? Ik had natuurlijk Rachel ingeroepen. Mm. Maar ik had niet dat ik van mijn eigen lichaam walgde.
Maar ja, dat heb ik ook niet. Ik wil er alleen naar kijken.
Nee.
Ik hoef
en dat
niet,
noemen ze dus die gender dysphorie, toch? Dat is dat... Ja.
Zei je dat in één keer goed?
Gender dysphoria.
Ja, jij zegt het goed.
Wauw.
Yes. Ja. Nee, ik heb pas 1 glas op. Ik heb pas 1 glas
op. Op naar de volgende. Het kan alleen maar beter gaan. Ja. Nee, gender dysphorie.
Oké. Okay. Ja.
Wat dus betekent... Wacht, help me. Verbeter me als ik het niet goed zeg. Genderdysforie is je niet gemakkelijk voelen met je eigen geslacht, toch?
Dat is inderdaad niet in het juiste geslacht. Gevoelsmatig je niet in het juiste geslacht vinden. Ja. Voelen zitten, laat ik het dan zo...
Ja, dus eigenlijk geboren in het verkeerde lichaam.
Ja.
Duidelijk.
Ja, dus je bent gedysforiet van je huidige geslacht.
En wat is dan de volgende stap? Ga je dan eerst praten met de huisarts of je omgeving? Want...
Ja, nou ja, in de eerste instantie was ik totaal niet bekend met hoe de stappen gingen. En toen ik mijn relatie met Griet wilde voortzetten, toen zei zij op een gegeven moment van... wanneer ga je nu eens eerlijk zijn tegen jezelf? Want ik wilde weer in een relatie stappen om een ander gelukkig te maken. En toen zei ik, als ik dat doe, dan ga je bij me weg. Want dat was het standaard stukje wat je gewend was.
Het liedje wat je al vaker gezongen had natuurlijk ook.
Ja, dat was natuurlijk bij de vorige twee relaties ook het feit. En toen zei ze, nou weet je wat, wie zegt dat? Wie ben jij om dat voor mij te bepalen? En toen heeft zij voor mij zelfs nog de huisarts gebeld. Om te vragen welke stappen kan hij gaan nemen om dat te gaan doen. Zij heeft mij dat laatste duwtje gegeven om uiteindelijk de gelukkige man te zijn die ik nu ben, zeg maar. Dat is, ja, daar ben ik altijd dankbaar voor. Dat blijf ik ook.
Ik krijg gewoon tranen van hem ogen. Nee, maar ik vind het heel mooi.
Ja, dat is echt heel mooi. Het was ook echt heel eng, hoor.
Ja,
echt heel eng. Want je gaat naar de huisarts en ze belde de huisarts en we konden daar, ik geloof, een week later terecht of zo. En toen zat zijn vervanger er. En dat was een, volgens mij een Turkse dame. En mijn huisarts, die moet dan toestemming geven om dat traject in te gaan. Ik heb 5 minuten met die vrouw gepraat. Ik had haar nog nooit gezien. En ze zegt, prima, ik teken het voor je. Ja, en toen hebben we het vuur gebeld. En toen moest ik even wachten. En dan ga
je... Ja, is er een lange traject? Zijn er veel trans mannen?
Ja, het zijn best wel veel.
Want dat vroeg ik je toevallig al in de gang. Bijvoorbeeld op tv. Ik ken dan alleen Rowana en Louisa. Mm-hmm. Zeg maar. Maar voor de rest ken ik er niet heel veel.
Nee, er zijn er echt wel heel veel. En ook wel. Maar ik denk dat trans mannen zich meer op de achtergrond houden.
Ja.
Omdat dat een stukje is wat niet heel veel naar voren wordt gebracht. Waar we het al eerder over hadden. Ja, toen we elkaar net even spraken. Ik denk dat het stukje transvrouwen komt ook veel meer in de media.
Mm-hmm.
Omdat het hele traject is veel uitgebreider en veel groter dan dat je dat bij transmannen hoort. Want ik bedoel...
Wat is het verschil inderdaad?
Nou, ik kan niet echt zeggen dat ik weet wat het verschil is, maar...
Want je begint ook met hormonen slikken, denk ik. Of...
Nou ja, spuiten.
Spuiten?
Zijn vrouwen niet meer wat overschreeuwendiger? Waarschijnlijk raak ik een snaar bij mensen, maar ik bedoel het niet verkeerd. Maar ik bedoel van vrouwen, dus ook transvrouwen, homoseksuele dingen. Weet je hebt zo lang in de kast gezeten, lang onderdanig. Een man, over het algemeen, hoeft niet zo snel in de spotlights, denk ik. Het zijn meer de gays en de dingen. Ik denk een echte man, dat is wat mijn gevoel zegt hoor, hoeft misschien niet zo snel in de spotlights. Dus misschien denken die ook... Want ik had Louisa gevraagd, van is het wat voor Rowan? Het zei ze ook, nee, die hoeft... Weet je, we doen wel het programma, maar die hoeft niet zo nodig het over hem te gaan.
Nee.
Dus daarom denk ik van, weet je, is er een lange wachtrij voor jou geweest? Zijn er heel veel
het
van?
Het is op zich best lang, ja, maar...
Het is denk toch een reden dat zij wat meer naar de achtergrond gaan?
Ik denk dat dat net zo lang is als bij een transvrouw. Ik bedoel, ik ken best veel transvrouwen. En ik ken heel veel transmannen, maar dan meer, zeg maar, in Amerika en in andere plaatsen waar ik heel veel transmannen, hier in Nederland ook. Zo heb ik ook een transman die ik leerde kennen tijdens mijn werk in het uitgaan. Dat was ook een vrouw en die zegt, nou, je hebt me echt geïnspireerd. En hey, ik zit in transitie en hey, ik mag aan de hormonen. En weet je, die vraagt mij ook van, welke stappen waren voor jou moeilijk en wat vond je lastig? En, ja, ik vind het belangrijker om als mensen die transitiestap willen zetten, dat ik ze daarbij kan steunen als ze daar vragen in hebben, dan dat ik moet uitleggen hoe het zit. Of, hè? Ik hoef niet zo nodig in de spotlights. Dat zei ik ook al toen ik jou aanschreef en toen we elkaar spraken. Het is voor mij, ik vind het belangrijk dat het een keer kenbaar wordt gemaakt.
Ja.
Ja.
Dat mensen het een keer gaan snappen.
Ja, nou dat is denk ik ook het mooie dat je hier ook zit. Want je zegt aan de ene kant, ik wil niet in spotlights. Nou, het is een hoop licht hier. Maar het is wel, wij krijgen best veel reacties van mensen die dit luisteren. En die er wel steun aan hebben. Dus nogmaals, dankjewel dat je hier bent. Maar goed, even terug. Je gaat naar het VU, je krijgt spuiten, zei je?
In de eerste instantie begint het met gesprekken.
Okay,
het begint eerst met
psychologische molen.
Ja, want ze willen eerst weten dat je 100%
man bent.
Zeker weet waar je achter staat. Dat je 100% zeker weet van je beslissing.
Ja,
van,
het is niet zomaar wat.
Dit is echt waar. Dit is niet iets wat een tijdelijke bevlieging is. Want op het moment dat ze jou naar de hormonen gaan zetten,
is
het onomkeerbaar. Ik bedoel, alles verandert, je stem verandert, je krijgt meer haargroei, alles verandert, je lichaam verandert, het wordt een hele rollercoaster.
Ja.
Dus je moet 100% zeker weten dat dit is hoe jij je voelt en wie je bent. En
dat je daar de rest van je leven nog mee door wil.
Ja, en aan mij is ook gevraagd, in de eerste periode krijg je natuurlijk ook een real life fase. Want je moet leven als de persoon die je bent.
Ja.
Hoeveel tijd staat daarvoor? Ik weet nog van een toen ik achter de raam stond, die vrouw die zei dat ze ook van 2 jaar lang moest leven als bijna drag, zeg maar. Weet je, want dan komt het langzaam die hormonen. Maar ze moest echt als vrouw over straat. Dus ze was eigenlijk nog met pruik. Het was nog niet lang haar. Nog geen tieten, dus daar gingen servetten in en whatever. Ik weet nog dat het bij haar 2 jaar was. Hoe lang staat dat bij jou?
Bij mij werd eerst gezegd dat trans mannen normaal gesproken ook een jaar, inderdaad anderhalf jaar, zeg maar, zo moeten leven. Aangesproken moeten worden. Of ze dit kenbaar hebben gemaakt bij familie en bij vrienden. En dat was in mijn geval ook zo. Ik moest mensen opnoemen die dicht in mijn omgeving waren, die ze daarover konden bellen. Ik heb, zoals ik je aangaf, mijn broertje laten bellen. Dat was jaren mijn beste vriend. En die zei ook, ja, maar we noemen hem ook zo, we spreken hem ook zo. Nogmaals, mijn partner en mijn kinderen hebben daar heel erg aan toegedragen, want die hebben uiteindelijk mijn naam verzonnen. Die hebben uiteindelijk gezegd, nou, ik vind jou meer een... We hebben ooit aan de keukentafel gezeten en gezegd, nou, hij moet een naam hebben.
Ja. Jij weet ook wat een dead name is. Dat is Robin, hè?
Robin,
we wisten niet wat het was. Is dat bij jou ook het geval? Dat je niet mag praten over de naam die je had als vrouw zijnde?
Oh, jawel hoor. Maar die heb ik gewoon openlijk op social media doodverklaard. Ik heb gewoon gezegd, begraven.
Maar dat noemde ze dead name. Ja, oké, helder.
Ik ga daar niet over zwijgen. Want mensen vragen me ook heel vaak, hoe heette je vroeger dan?
Ja.
Nou ja, wil ik je best zeggen, maar is niet relevant.
Nee, klopt. Maar dat hadden wij ook, want we hebben hier ook een trans vrouw gehad. Een collega van mij, een stewardess. En die zei deadname. En daar is iets van, wat is nou een deadname? Maar inderdaad, die vond het heel lastig ook van, als ze altijd vroegen naar, hoe heet je dan als jongen? Toch?
Ja.
Zo zei ze dat.
Ja.
Ja,
omdat dat geen... Ik denk dat dat bij zowel trans mannen als trans vrouwen speelt. Je wil niet terug naar dat stukje. Je bent niet voor niks nu in dit gedeelte van je leven. Ik bedoel, je gaat niet voor niks naar het traject door wat je doorgaat.
Mm-hmm.
Ik bedoel, moet je dan een jaar leven zoals dat je herkend wil zijn.
Ja.
En de persoon die je bent. Maar voor mij was dat niet relevant. Want iedereen die ik om mij heen had, bevestigde al van, ja, maar we kennen hem niet anders als dat.
Voor hem was je al zo.
Maar ik was ook al een stuk ouder, hè? Ik was geen 12, 13 meer.
Nee, het is geen puberale fase of zo.
Ja, alleen op mijn werk was ik natuurlijk nog wel die vrouwelijke persoon. Alleen ze wisten wel, hij zit in transitie. Want daar ben ik vanaf dag 1 heel openlijk over geweest. Jongens, ik ga in transitie. Dit is wie ik ben.
Ja.
Dit is hoe ik voel. En als je dat niet accepteert, dan nemen we afscheid. En mijn baas heeft gezegd,
take it or leave it.
Prima.
Bye, bitch.
Prima, ja. We doen het. Jij zit zoals dat je hier bent en wij nemen jou zoals dat je bent. En ik werk nog steeds bij dezelfde werkgever.
Ja, dus die hebben je ook goed gesteund erin.
Ja.
Ja, fijn. Ja. Top. Goed, die gesprekken gehad. Je hebt een jaar lang hoe je nu er ook uitziet door het leven.
Dat heeft heel lang geduurd hoor.
Ja, want je krijgt hormonen.
Ja, dat is eigenlijk de volgende vraag.
Ja, wat? Dat is de volgende stap.
Ja.
Want je hebt natuurlijk eerst je real life fase. De volgende stap is dan je hormonale behandeling. Hè? Je krijgt eerst controles, hoe is je botdichtheid, je bloed. Alles,
je wat?
Alles.
Sorry? Je
botdichtheid.
Botdichtheid.
Je krijgt zo'n scan en dan wordt je hele lichaam zeg maar gemeten van wat zijn de verhoudingen. Want bepaalde medicatie tast ook de broosheid van je bot aan. Je wordt natuurlijk ouder. Er wordt met zoveel dingen rekening gehouden. Er wordt gekeken naar je bloed. Er wordt naar van alles gekeken voordat jij zeg maar aan de hormonen mag.
Ja.
Wel mooi dat het kan allemaal, ja.
Ja.
Vind ik wel.
En ik moet eerlijk zeggen, voor mij is het nu 7 jaar geleden dat ik daarmee gestart ben.
Met de hormonen?
Ja.
Ja, dat is een beetje de vraag waar ik naartoe wil. Want je je verandert. Gewoon. Ja,
die wou ik ook vragen.
Maar hoe voelt dat? Dat je op een gegeven moment, want je gaat waarschijnlijk meer spieren ontwikkelen.
Oh, je wordt helemaal gek. Ik werd heel onrustig. Omdat, vrouwen hebben natuurlijk hun maandelijkse kwaaltjes.
Ja,
dat stopte.
Ja.
Maar ook pas na een hele lange periode. En,
nou, hoe lang was dat? Hoe lang duurde dat dan?
Ik denk dat dat... bij de een is het sneller dan bij de ander. Ik denk dat het bij mij een jaar misschien geduurd heeft voordat het echt stopte.
Mm-hmm.
En je krijgt oké van de psycholoog. Je krijgt oké van de arts. Dan gaan ze kijken wat voor soort medicatie is voor jou het makkelijkst. Want je hematocriet stijgt. Een bepaalde
je hemoto wat?
Hematocriet. Dat is een bepaalde waarde in je bloed.
Mm-hmm.
En dat mag niet boven een bepaalde grens zitten, want dan wordt het gevaarlijk.
Gewoon een soort pitbull of zo.
Ja, dat heeft te maken met... met de dikte van je bloed. Ik heb me daar niet echt heel erg in verdiept. Ik weet wel dat dat niet heel hoog mag zijn, omdat het anders slecht is. En in de eerste periode, dan vragen ze, wil je gaan smeren met een soort hormoonzalf? Maar dat moet op een vaste tijd, op vaste momenten. Nou, met mijn werk gaat dat niet. Ik kan niet. Dus dan gaan ze kijken, wat is dan mogelijk? Nou, ik ben daarna op de Susternon gestapt. Dat is een injectie iedere 2 weken in je bovenbeen.
Dat is testosteron?
Ja, dat is testosteron.
En wat zijn dan de eerste veranderingen die krijgt? Haar?
Ja.
En ben je daar heel blij mee?
Ja, de eerste keer dat ik ging het echt bijhouden. Ik bedoel, ik kreeg om de 2 weken injecties in je bovenbeenspier op een andere plek. En dan zijn we naar de huisarts geweest. En de eerste keer werd het geprikt in het ziekenhuis. Nou, dan sta je daar heel stoer met je eerste doosje met hormonen. Want het is eindelijk zover. Je kan eindelijk die stap gaan zetten.
Ja.
Nou, ik weet nog goed, ik kreeg de eerste prik. En het moet op een bepaalde manier geprikt worden. Want er mag geen bloed uitkomen, er mag geen vocht uitkomen. En ik weet nog goed, de eerste keer werd ik geprikt door een assistent. En het kwam gewoon dus een straaltje bloed omhoog. Dat ik dacht van, wow, dit is niet helemaal goed.
Ja,
oké, laten we dit maar doen.
Diabetes.
Maar het werd mooi afgeplakt met een hele mooie Garfield sticker. Dus
nou,
fantastisch. Ik ben
helemaal blij.
Ja, ik was helemaal blij. Want de eerste prik zit erin. Maar dan besef je niet wat het met je lijf gaat doen.
Nee.
Want je denkt, dat spul is zo dik. Het lijkt wel motorolie. Het is echt heel dik. Dus het duurt... Dat prikken duurt heel lang.
Mm-hmm.
En het geeft een heel branderig gevoel als het eenmaal in je spieren gaat. Want het moet rechtstreeks in je spier.
Ja.
En ja, dat de eerste veranderingen, dat is heel bijzonder. Ik heb echt bijgehouden, wanneer komen mijn eerste snorharen? Ik heb daar echt een foto van gemaakt. Kijk nou, ik krijg donshaarsjes. Wat is dit? Ja. Weet je?
Maar ook wel mooi, toch? Want je
wilt zelf graag, ja, alleen, ja, dan... Ik weet niet, het doet eigenlijk heel veel met je.
Ook geestelijk? Geestelijk ook wat met je?
Ja, daar was ik ook wel benieuwd naar.
Ja.
Maar wat heb je ervaren dan?
Nou ja, voor mij persoonlijk was het... dat je eindelijk bevestiging kreeg voor een gevoel wat je van binnen had. En je gaat dat langzamerhand... ga je die verandering zien in de spiegel.
Mm-hmm.
Maar dat is vreemd. Dat is echt heel vreemd.
Ja, want dan zie je eigenlijk... wie je bent, weet je. En dan gaat de spiegel matchen met je hersens.
Maar je bent nog niet helemaal... Weet je, die eerste paar prikken die doen niet zoveel. Alleen, ja, je lichaam gaat anders reageren. Dingen gaan niet meer groeien. Andere dingen gaan wel groeien. Dus dat is...
Ja, maar je zegt dan, het is een soort testosteron wat je krijgt. Maar dat is ook waar wij mannen lustig van worden, toch?
Ja, ja.
Heb je dat ook ervaren?
Ja.
Heb je er ook gebruik van gemaakt?
Gewoon neukdrang.
Ik probeerde het netjes te verwoorden.
Ja, toch. Neukdrang.
Nee, ja, ik moet niet overdrijven als ik inderdaad zeg dat een seksuele drift van een man veel hoger is dan die van een vrouw. Ja?
Ja.
Ik moet ook een spuitje gaan nemen.
Ik had vroeger niet,
of sporten.
Ik had vroeger niet zoveel drang als tegenwoordig.
Ja.
Dat is wel een ding wat zeker waar is. Ja.
Oké. Nou, good to know.
Ja.
Misschien een wat persoonlijkere vraag. Nogmaals, ik kijk naar een echte man nu.
Mm-hmm.
En voordat je aan de transitie begon, hè, en je ziet jezelf nu, had je jezelf zo voorgesteld dat het zo zou uitpakken? Had je gedacht...
had je het getekend van tevoren?
Nee, maar vandaag. Had je gedacht, hou ik misschien nog vrouwelijke features over, weet je, whatever? Nee, of,
ik ben niet
ben je tevreden?
Ik ben niet heel erg veranderd. Ik ben nooit echt een meisje geweest, denk ik. Maar dat heeft ook de manier geweest omdat ik dat niet in mijn gedachten ben geweest. Maar ik ben nog niet... Ik zeg altijd, ik ben nog niet af. Ik ben nog niet waar ik zijn wil.
En wat is af? Mogen we dat vragen?
Ja. Ik moet sowieso mijn operaties nog. Ik bedoel, ik heb door persoonlijke omstandigheden beide van mijn operaties nog niet gehad. Dus ik moet mijn borstoperatie nog. Ik moet mijn geslachtsoperatie nog. Ik heb me wel laten informeren over de stappen. En die liggen ook vast. Alleen, wat ik zeg, je hebt gewoon bepaalde stappen. Ik bedoel, je hebt eerst dat gesprek met je psycholoog. Je gaat aan de medicatie. Nou, dan is je psycholoog overtuigd. En dan krijg je een papiertje mee van je psycholoog dat je naar de burgerlijke stand mag. En dat je je naam al mag veranderen.
Mm-hmm. Ook een mooie stap, toch?
Ja, is heel bijzonder.
Ja.
Ja, en dan is het eindelijk op het papier echt waar. En dan
heb je dat gevierd?
Ja, ik heb het echt gevierd. Ik heb zelfs nog wel... Ik weet nog goed dat ik... Ik geloof 2-3 weken nadat ik mijn naam had gewijzigd... dat ik mijn vrouw nog gebeld had en ik zei... Ik zat daar bij het gemeentehuis, ik mocht mijn naam wijzigen. We hadden de naam gekozen die we met de kinderen besloten hadden. En die vrouw zegt, en is dit alles? Ik zeg, nou, ik had maar 1 voornaam, dus dan mag ik er maar 1 terug. Oh nee hoor, schat, je mag het tot 6.
Zo.
Oh, oké.
Een gebellen geboorteregister, heb je je paspoort uitgehaald.
Ja, je mag er 6. Ik zeg, 6? Dus ik bel haar op in de stress en ik zeg, joh, schat, ik mag er 6, maar ik weet er maar 1.
Willen we nog wat?
Nou, wat wil je dan? Nou, toen heb ik besloten, omdat mijn moeder mij zo steunde... dat ik de namen van mijn opa heb aangenomen achter mijn voornaam aan... En dat heb ik vast laten liggen. Nou, dan wordt je paspoort veranderd, worden al je documenten veranderd. En 3 weken daarna, of 4 weken daarna, krijg ik een brief van militaire dienst met een dienstnummer. Nou, en toen had ik zoiets van, oké, nu ben ik voor de wet echt man. Mm-hmm. Want overal wordt het dan bevestigd. Want mannen in Nederland krijgen een dienstnummer.
Ja.
En je bent opgeroepen ook?
Nee, daar ben ik voor afgekeurd. D5, hè?
Oké. Ja, maar ik bedoel, als wel daar jouw wensen leggen als man van, ik wil dat doen.
Nee, daar was ik toch al veel te oud voor. Alleen je krijgt wel die bevestiging die mannen in Nederland krijgen.
Het ging meer gewoon om de brief met het nummer. Ja.
Nou, dat briefje, dat is nog steeds veilig opgeborgen.
Ja.
Ja, en dan kan je bepaalde keuzes maken, ook als wat wil je? Je kan bijvoorbeeld er wordt een soort addendum over je geboorteakte heen geplaatst. Dat als iemand jouw geboorteakte opvraagt, zien ze alleen maar je mannelijke gegevens. En daarna heb je ook de keuze om je historie te laten verwijderen.
Oké.
Dus dan kunnen ze dat stukje van vroeger, van jou, niet meer terugvinden. Het enige wat gelijk blijft, is je bezem. Maar...
Ja. Dat dan weer wel.
Okay. Ja, dat dan weer wel.
Ja, want in principe ben je nog wel dezelfde persoon. Dus
ja, klopt.
Tenminste, ja.
Nou, sowieso in de eerste periode als jij sowieso moet gaan bellen. Kijk, ik zeg altijd van, ik ben inderdaad nog dezelfde persoon.
Mm-hmm. Hè?
Ik heb ook een tatoeage laten zetten laatst geleden. Alias het idem. Dat betekent één en dezelfde in Latijns. Want ik ben nog steeds dezelfde persoon van binnen.
Mm-hmm.
Want ik ben gewoon de persoon die ik altijd was.
Ja.
Je moest van buiten voor de puntjes.
Alleen van buiten is het net iets anders. Ja.
Maar daar had je het net over operaties. Koen, ken jij de film Boys Don't Cry? Is het Boys Don't Cry van Hilary Swank?
Nee.
Ken jij die niet? Nee. Ken jij die niet?
Nee. Wij schelen 10 jaar. Hè?
Maar beloof me 1 ding. Ga die thuis kijken. Ja. Het is wel een heftige film. Dat is ook een trans man. Ja, trans... man. Mm-hmm. En Hilary Swank, ze speelt die rol. Ze hebben een Oscars voor gehad. Ze speelt die rol fenomenaal. En zij is dus ook geboren als meid, maar wil eigenlijk man zijn. Maar in de hillbillies in Amerika in de jaren 1903, bij wijze van spreken, heel lastig. Wat ik nog kan herinneren van die film, net wat jij zegt, want jij gaat alle operaties doen, toch?
Ja.
Maar als ik naar jou kijk, ik zie ook geen borsten. Maar zij deed echt het heel erg om te kan flissen. Was ook verliefd op het mooiste meisje van de klas. Afbinden, haarkoord, dingen, maar totaal geen steun uit de heel Billy gemeenschap. Het is een hele heftige film, maar een hele mooie film. Maar ik ging er eigenlijk vanuit dat je die gezien had, maar jij ook nog niet. Ga die kijken, het is echt de moeite waard.
Okay.
En heb jij dat ook gedaan in het begin, dat je dat moet, dat je, om je shapes bij te werken, zeg maar?
Ik doe het nog iedere dag, ja.
Want dat is dus mijn vraag, gaat door de hormonen, zeg maar, die je krijgt, de groei wordt ook minder dan, toch? Of... Van de borsten?
Of? Sowieso groeien mijn, zover als ik weet, groeien mijn borsten nu niet meer. Maar daar krijgen ze ook geen ruimte voor.
Ja.
Want ik draag iedere dag een binder. En dat komt omdat, nou ja goed, ik had een flinke bos hout voor de deur, om het zo maar te zeggen vroeger. He, 90F is heel moeilijk weg te stoppen, zeg maar. Dus ja, dat doe ik nog iedere dag. En ik moet heel eerlijk zeggen, doordat ik ben gaan sporten en dergelijke, verandert de verhouding van je lichaam veranderen heel erg. Maar doordat je afbindt, zie je niet meer dat ik nog steeds heb. Mijn cup is inderdaad gezakt. Alleen, ja, dat komt ook mede door het afbinden. Ja.
Is dat vervelend? Elke dag nog doen?
Nee, ik ben er inmiddels aan gewend. Wil ik er vanaf? Ja.
Ja, stop. Ja.
Ja, maar als ik het niet doe, zie je die voor me gewoon nog. En dat wil ik niet.
Nee.
En ik denk dat dat voor heel veel trans mannen inderdaad een struggle is. Want je wil niet dat ze dat stuk nog zien.
Mm-hmm.
Wat niet hoort bij de persoon die jij bent.
Ja.
Alleen een hoop begrip van buiten, dat is wel prettig. Weet je, als je vrienden en mensen om je heen hebt die het begrijpen,
mm-hmm,
dat is heel prettig.
Ja, dat was mijn volgende vraag voornamelijk. Want ik zie een heel mooie persoon en ik kreeg net een beetje tranen in mijn ogen. Omdat ik het zo mooi vind dat je zoveel steun krijgt en begrip aan alle kanten. Mm-hmm. Maar wat de luisteraar misschien ook wel zou willen weten, het is waarschijnlijk niet alleen maar roosgeur en maneschijn geweest.
Zeker niet, nee.
Want kan je ook wat nadelige effecten vertellen? Zij het van buitenaf of invloeden of bijvoorbeeld de sportschool, ja, ja, de douche?
Ja, ik kan bijvoorbeeld niet sporten ik kan niet douchen in een sportschool. Dat vind ik heel onprettig, want ja, dan moet je bloot. En dan, ik ga sporten en dan ga ik naar huis en dan ga ik douchen. Wat echt mij bij is gebleven van het vervelendste van de transitie. Buiten het feit dat mijn moeder is er nu niet meer en ik heb geen contact met mijn vader. Want die wil dat niet, die kan dat niet.
Die accepteert je niet?
Nee, mijn vader heeft altijd een zoon gewild vroeger. En ik zeg altijd, karma is a bitch. Hij heeft nu 2 dochters na mij gekregen. Dat is heel vervelend, ja.
Nee.
Maar ja, hij heeft nu een zoon, maar hij kan daar niet mee omgaan. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het jaren samen met mijn partner geprobeerd om contact met hem te leggen. Maar op een of andere manier, het lukt gewoon niet. Het zit er niet. Hij kan er niet mee dealen. En ik weet nog goed dat ik met onze jongste dochter wilde gaan zwemmen. Toen zat ik denk net 2 jaar met transitie. Nou, dan doe je zwembroek aan. Hè? Ik bedoel, en je doet een binder aan. Want de binder die ik draag is net een soort zwembadstof.
Dat is voor om je borsten?
Ja.
Dat heet een binder?
Dat heet een binder. En dat kan je op verschillende manieren doen. Hè? Wat je zegt, tapen of je koopt er een speciaal hemd voor. Tegenwoordig hebben ze het godzijdank in voor heel veel trans mannen en trans vrouwen is het makkelijk. Je hebt heel veel online winkels daarvoor en dingen waar je allemaal dat soort dingen wel kan halen. Zodat je dysforie minder zichtbaar is. En ik wilde haar leren zwemmen, dus ik wilde met haar naar een zwembad. En ik doe mijn t-shirt uit en ik hou mijn binder aan en ik ga het zwembad in. Maar ik word geweigerd.
Hmm.
Ja. Ja, ik ben geweigerd.
Door de eigenaar?
Door de vrouw die daar achter de balie zat. Want ik mocht niet met haar zo het zwembad in met een t-shirt en mijn zwembroek. En nou goed, ik draag voor het gemak 2 binders over elkaar. Dat houdt de boel net iets netter in proportie. Dus ik heb met een soort hemdje aan met haar moeten gaan zwemmen.
Hmm.
Want ik ga niet nee zeggen tegen mijn dochter.
Nee.
Maar dat was wel een van de moeilijkste periodes, denk ik, in mijn transitie in het openbaar. Ja.
En reacties bijvoorbeeld van als je, ik noem het, in de kroeg staat of kijk, want je ziet er echt, je bent gewoon een man. Dus ik kan ook begrijpen dat als mensen naar je toe komen als man en als jij dat dan vertelt van nou, ik ben eigenlijk een trans man. Heb je altijd goede reacties gehad?
Nou, niet altijd. Ik heb op de werkvloer, en dat is niet ten nadele van de plek waar ik werk, maar dat heeft meer te maken gehad met mensen die inderdaad onwetend zijn, die het niet snappen. Die zeiden dan bijvoorbeeld achter mijn rug, weet je niet dat het omgebouwd is? Oh, weet je niet dat je gewoon orders staat op de volgen van een vrouw?
Maar, ja.
Nou, dat is gewoon heel vervelend. Ik heb het gewoon op sommige plekken wel gehad dat mensen zeiden, maar dat is gewoon een omgebouwde. En ik zelf trek me daar niet zo heel veel meer van aan. Ik krijg een hele harde huid daardoor. Hè. Je krijgt een hele dikke huid daardoor. En je hebt zoiets van, nou, het zal maar aan me. prima.
Om mijn reet roesten. Mag hier gezegd worden,
net sjouwen. Ja, het zou maar mijn reet roesten.
We hebben een scherp randje hier, mag.
Ik heb een hele grote rug, zeg maar. Maar het is wel vervelend. Het is vooral het niet begrijpen is vervelend. Dat mensen het niet snappen. Kijk, in de eerste periode slaat je stem natuurlijk nog heel veel over.
Ja, had ik ook. Toen ik 13 was.
Ja, dat noemen ze de baard in de keel.
Ja, maar dat krijg je ook natuurlijk, toch? Want je hebt wel gewoon een mannelijke stem ook.
Ja, nou, ik moest vroeger al heel veel telefonisch doen. Ook heel veel dingen regelen telefonisch. En altijd als je dan aan de telefoon zat, werd er gezegd... Ja, nee, ik begrijp het, mevrouw.
Oh, ja.
Ja.
Ja. Nu nog steeds, nee toch?
Nee, nu niet meer. Oh. Nee, maar in het begin wel. In het begin is het heel lastig. Ja, en bijvoorbeeld, ik heb het een hele tijd gehad omdat... ik ben beveiliger, dus mijn pasaanvraag moest gedaan worden door politie. Daar heeft mijn werkgever echt heel veel moeite voor gedaan. En toen werd ik gebeld door die agent. Want die zei, nou ja, luister, als ik jou in de computer op, naar boven haal... dan klopt het niet met de persoon die je zegt dat je bent. Oké. Is er in de laatste 12 maanden iets ingrijpends veranderd in je leven?
Oh, heb je even.
Redelijk.
Ga
even zitten.
Maar dat heeft hij 4-5 keer gevraagd in dat gesprek. Oh. Ik zeg, meneer, wat snap je hier niet aan? Ik ben een transman. Ik ben in transitie van vrouw naar man. Ik ben wettelijk man. Dus iets ingrijpends. Het is maar hoe ingrijpend je dat wil noemen. Nee. Maar dat zijn wel de meest aparte dingen die...
De nadelige
maar ik heb het voordeel gehad. En ik denk ook inderdaad dat het verschil is met transvrouwen. Wat ik je al uitlegde. Vrouwen zijn over het algemeen heel glad. Hè? Hebben een mooi strak huidje. Hebben wat vrouwelijke ronde kenmerken. Ja, en transvrouwen, zeg maar. Dat is, die hebben vaak baardgroei. Het ligt eraan hoe snel... als ze ouder beginnen, wordt het steeds lastiger. Dus daar moet je veel meer moeite in stoppen... om daar het gewenste resultaat in te halen. Daarom zeg ik, iets wat ruw is... kan je heel moeilijk glad maken. En wat glad is, wordt wat makkelijker ruw. Dus daarom... Er zijn veel resultaten bij trans mannen dat je zoiets hebt van, nou, dat had ik nooit gezien.
Ja.
Maar dat gezegd hebben, hoe was het dan de eerste keer dat je zelf mocht scheren? Was dat niet heerlijk? Hoe was dat? Dat lijkt me dan wel van, ik heb een goede baard.
Ik scheer me niet zoveel, want dat mag niet.
Oh,
Nee, thuisuit willen ze dat absoluut niet hebben. Ik doe dat 1 keer per jaar.
Oh, van huis uit. Ik dacht misschien medisch. Van haar uit weer, kijk het af van mijn schouder.
Van huis uit mag het
maar echt voor niet. Jou als iemand in transitie. Dat je dan de eerste keer bij mag scheren. Dat is toch geweldig dan, lijkt mij.
De eerste keer dat je hem eraf scheert, heb je zoiets van...
Blijf.
Dan ben je bang dat het niet terugkomt. Dan heb je zoiets van, komt het nou nog wat terug? En oké, groeit het nog wel? En er zijn wel dingen aan de hormonen die ik niet zo prettig vind. Ik zeg altijd, ik heb meer haar op mijn bek dan op mijn hoofd. Dat is een van de dingen die gevoelig ligt... en wat ook echt wel een verschil is geweest. Inderdaad, ik word kalend en dat komt door de hormonen. Hm. Ja, dat is wel vervelend. Maar
is vaak hoog testosterongehalte. Tenminste, kalende mannen... hebben vaak een hoger testosteron gehad.
Er wordt vaak gekeken, zeg maar...
Maar al die professors dan, die nerds met dat ene plukje. Nou, ik heb altijd gezien dat het van die...
Genen. Het ligt ook aan de genen van je... Ja, mijn vader bijvoorbeeld, die is niet kalend. Maar mijn opa bijvoorbeeld, die had een heel mooi monnikenkappeltje, zeg maar. Dus
ik heb altijd het idee van die dokter Anders... die de hele dag in de bibliotheek hebben gezeten... en tot zo'n 60's op school hebben gezeten... en oncoloog zijn en propeduizen hier en weet ik het allemaal.
Maar er zit een verschil in tussen... kalende mannen die denken van, fuck it, ik haal alles eraf. Wat vaak beter staat.
Nee, echt niet.
Niet?
Nee.
Dan alleen zo'n bandje?
Nee, no way. Nee. Maar ik doe alles om het te verdoezelen.
Ja, nou, ik zou liever gewoon helemaal kaal gaan dan zo'n bandje, zo'n monnikkapje.
Er zijn denk ik dadelijk mensen die hier naar luisteren, die mij kennen, die zeggen, ja, jij doet alles eraan om het te verdoezelen. En ik heb ook gezegd, als er dadelijk geld voor is, zijn de implantaten het eerste wat gaat gebeuren.
Turkije. Absoluut, heel goed.
Heb je hele seizoenen, heb je
vriend
daar.
Van mij heb dat gedaan.
Ja, no way dat dit zo blijft.
Als jij straks wel je operaties hebt gehad, ben jij dan, dat is voor jou gewoon een cirkeltje rond, 100%, ik ben 1000% leeuw.
Ja, ik ben ook wel... Nou, ik moet zeggen, het nadeel van testosteron is... als je niet gaat sporten, dan zet je uit. Niet in de positieve zin van het woord. Dan zet het uit. In plaats van dat het zich omzet naar spier. Want testosteron is natuurlijk een spierontwikkelaar. Dat is een combinatie van testosteron en een stukje anabolische steroïden. Ik bedoel, het is natuurlijk een heel mengsel. Wat je in je lijf gespoten krijgt. Mm-hmm. En ik krijg het nu één keer in de 3 maanden. Omdat de sustenon die ik eerst spoot in mijn bovenbeen, zeg maar, iedere 2 weken, dat had geen positief resultaat op de hematocriet waar we het over hadden. Mm-hmm. Dus ik moest gaan veranderen naar een ander middel.
Sustenon is toch ook een leuk woord? Sustenon.
Sustenon.
Oh, sustenon. Ik vond sustenon. Sustenon.
Sustenon. En ik gebruik nu Nebido. En dan de sustenon krijg ik eerder in injecties van 250 milliliter per 2 weken. Mm-hmm. En nu krijg ik 1000 milliliter voor 3 maanden.
Oh ja.
En in één keer?
Dat
is wel een liter in je bovenbeen?
Milliliter.
Oh, milliliter.
1000 milliliter. Een liter, dan had ik er niet zo bij gezeten, denk ik.
Nee. Oké. Okay. Ik
heb één brandende vraag, hè, Koen.
Ja.
Het is misschien een hele rare vraag. Mm-hmm. Ben jij blij met de maat van jouw pielemeus?
Dit is een heel ander onderwerp.
Nee. Dan ga ik zeggen waar ik naartoe ga werken. Dat klinkt heel raar, maar hou vast het gevoel. Ben jij blij met je maat?
Ik ben helemaal blij, content met mijn fallas.
Oké, dus dan is mijn vraag naar jou toe. Want jij gaat straks de operatie in. Mm-hmm. Net zoals een man die naar vrouw gaat, mag op een gegeven moment kiezen aan maten van titel, toch?
Mag jij alles kiezen?
Ja? Ja? En wat is de grens? 30 centimeter?
Nou, in mijn hoofd 28, maar daar maak ik
niet mee.
Het is echt een serieuze vraag. Mag jij maten kiezen?
Ja, ik heb letterlijk bij de arts daar gezeten en we hebben gesprekken gehad, lengte, breedte. Dat heb ik natuurlijk wel samen met Griet gedaan. Want,
Oh ja, je hebt er ook wat over te zeggen, hè? Natuurlijk. Hallo. Ja,
wie weet wat ze lekker vindt.
Ik heb vanaf dag 1 gezegd dat ik die voorgesprekken heb gehad. Ik wil 28 centimeter.
Ja, echt?
Ja, heb ik altijd gezegd.
En dat mag gewoon.
We gaan het niet doen. Nee, want dat risico...
Dat is wel een flinke jongen, ja.
Ja, maar wat is de grens, weet je? Dat ben ik heel nieuwsgierig naar.
Ik denk dat de grens meestal wel ligt rond de normale meting... rond de 17, 18, 19. Ik denk dat ze niet heel veel verder gaan dan dat. En normaal gesproken, je moet ook niet al te veel verwachten... denk ik, van zo'n geslachtsoperatie. Maar ik denk, de meeste trans mannen die ik ken... gaan heel veel voor operaties naar het buitenland.
Mm-hmm.
En omdat ze daar... weet je, ik ken mensen die zijn naar Thailand gegaan... voor dat soort operaties.
Dat vind ik eigen.
Maar ja, ik ook. Want ik ken iemand die heeft daar best... die heeft een operatie gehad. Nou, het resultaat is prachtig...
Maar Thijs Maatje. Ja, oké.
En met een hoop naweeën ervan. Lekker, dat soort dingen.
Maar ik heb altijd het idee bij Thailand dat mensen voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Want ik had een vriendin die ging naar de titel doen. En die ene zat onder de oksel en die andere op de ribben. En
kan maar bij de goed investeren.
Ik betaal liever iets meer dat het goed is,
maar
toch?
Wordt vergoed, toch?
Ja, maar ik denk dat ze uitgaan van 15, 16 centimeter normaal, denk ik. Ja.
Dus jij gaat voor 21, jij pakt het gemiddelde. Ja.
Als je er niet over wil hebben, moet je zeggen, maar hoe werkt dat? Want het is niet van een donor, toch? Of?
Nee. Ze maken het van je eigen. Het komt echt uit je eigen lichaam. Kijk, weet je.
Maar waar halen ze dat vandaan dan?
Nou ja, een groot gedeelte is natuurlijk man en vrouw wordt bij geboorte is het begin al het begin. Hè? Ja. Bedoel, we weten allemaal dat een clitoris van een vrouw... Mm-hmm. Bij een man groeit die door naar een penis. Dat is de basis.
Mm-hmm.
Nou, en door die hormonen, door die injecties die je krijgt... groeit je clitoris natuurlijk meer en meer en meer. Door die zwellichaam groeit dat natuurlijk steeds verder. Ik bedoel, waar het bij mijn geboorte stopte, waar het bij jou door is gegroeid...
Mm-hmm.
Wordt dat nu weer gestimuleerd
door die hormonen.
Alleen, ik krijg natuurlijk nooit zo'n...
Dat er gaat die 28 centimeter gaat niet worden.
Nee, dat gaat niet op natuurlijke basis. Gaat dat. Nee, dan kan ik...
Spuiten tot je neus
trekken, spuiten en pompen wat ik wil. Maar dat gaat hem niet worden.
Waar halen ze de rest vandaan dan?
Nou ja, op een gegeven moment... ze hebben natuurlijk met mij die hele operatietraject hebben ze doorgesproken. Wat gaan ze doen? En wat is het beste resultaat? Nou, tegenwoordig doen ze alles met robots. Dus daar heb ik ook voor gekozen.
Mm-hmm.
Dat als het moment daar is, word ik ook door middel van robottechnologie, zeg maar. Dan is er één arts die dat doet, want dan kan het veel preciezer met minder littekens. En,
mooi.
Ja, alleen zo'n operatie duurt wel lang. Ik bedoel, een borstoperatie was 6 tot 8 uur. En zo'n geslachtsoperatie tot 12 uur dat je daar op zo'n tafel ligt.
Nou, gelukkig slaap je, dus toch?
Ja,
dan
lig je.
En er zijn wel meerdere artsen dan aanwezig, toch, denk ik?
Ik heb ook wel eens een pilletje gehad richting Thailand, waar ik ook 12 uur lag. Was prima.
Ze snijden natuurlijk de clitoris eraf. Alles snijden ze eraf, in principe. En alles wordt dichtgemaakt. Mm. Bedoel, dan worden de ballen natuurlijk nog gemaakt. En dat zijn vaak natuurlijk protheses, vullingen. Net als dat je bedrijven hebt die protheses maken voor ballen. Zullen die waarschijnlijk daar ingezet worden? Dat kun je niet uit je lichaam weghalen. Wat ze dan doen is dat ze een gedeelte van je spieren ze snijden je vanuit je been, zeg maar, je bovenbeen.
Ja.
Nou, dan gaan ze die spieren en die zenuwen allemaal proberen te verlengen naar het meest maximale. Nou, je moet natuurlijk ook gaan plassen, dus er wordt een soort, ja, dat is het enige wat zeg maar niet van je eigen lichaam is.
De plasbuis.
Ja, die wordt zeg maar verlengd. Nou, en dan. Ja, dan wordt een stuk van je huid gepakt, een spierweefsel gepakt, vet gepakt van de binnenkant van je been. Nou, daar wordt het vorm mee gegeven. Je clitoris wordt in je eikel verwerkt.
Want dan heb je gevoel.
Ja, ja. Nou, dat heeft te maken met gevoel, want het is natuurlijk ubergevoelig.
Ja.
Ik bedoel, dat is nu ook al het feit. Ik bedoel, het heeft ook zowel lichaam. En we hadden het eerder over je libido. Mm-hmm. Als ik opgewonden raak, dan wordt dat ook hard. Dan groeit dat ook.
Ja, dus als en een clitoris.
Ik heb het gegoogeld. Een clitoris heeft meer zenuwen uiteinden dan een eikel. En een clitoris, wij denken dat het maar dat clipje is. Maar daar gaat nog een hele soort van hart ondersteboven omheen.
Ja.
Ik pin me er niet op vast. Ik zal het nog een keer googelen. Maar ik meen gelezen te hebben dat een clitoris bijna meer dan 30.000 zenuwen eindigt op die plezier.
Klopt, het is ook gevoelig.
Een eikel veel minder. Dus je gevoel, je moet natuurlijk denk ik wel seksueel reflecteren natuurlijk met zo'n intense ingreep. Maar het gevoel komt wel terug.
Ja, en dan,
mooi.
Dan halen ze zeg maar van je niet sterke arm, schrapen ze zeg maar een lap huid weg, zeg maar. Gewoon je vel.
Ja, net als wat ze doen met brandwonden?
Ja, dat zijn ze schaven, zeg maar, van die niet sterke arm, zeg maar. Dus niet, stel je bent
links, dan wordt het rechts.
Ja, precies. Ja. Nou, en daar, dat wordt dus de omhulsel voor de huid van je penis, zeg maar. Mm-hmm. En dan moet het genezen.
Mooi dat dat kan.
Hoe lang duurt dat, genezen?
Ik weet dat als ik die operatie gehad heb, mag ik een jaar lang geen seksuele gemeenschap. Ik mag er, want je moet leren plassen, je moet ermee leren omgaan.
Ja.
Maar je hebt andere trucjes toch?
Ja, die heb je wel. Ja, maar die heeft iedereen toch?
Ja.
Maar ja, dat is het vervelende eraan. En daarna gaan ze kijken wat. Als jouw eikel voor 75% gevoelig is, dan mag je eventueel voor een erectieprothese bij wij het.
En een erectieprothese is.
Nou ja, goed, weet je, het vervelende is dat die clitoris heeft natuurlijk zwellichamen en het wordt, maar het kan nooit zo stijf worden als bij jou of bij een ander. Ik bedoel, dat gaat bij
een
mij niet lukken.
Een soort pompje is dat.
Ja.
Oh, dat je hem kan oppompen.
Ja. Dat hij echt ultiem stijf is en dat je gewoon goed kan penetreren.
Ja, ja, want zonder die. Ik geloof, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar ja, de penetratie zou eventueel wel mogelijk zijn. Maar ja, ik denk niet dat het heel doeltreffend is als het eerste resultaat er is. Nou, dan kun je kiezen voor een erectieprothese, zeg maar. Wat ik dus inderdaad zei, met een pompje in de linkerbal en in de rechterbal, links omhoog, rechts naar beneden of andersom. Om te zorgen dat je die erectie wel hebt, zodat je normale geslachtsgemeenschap kan hebben. Maar sommige transmannen kiezen daar niet eens voor, omdat er heel veel risico in zit.
Want dat is ook wel een dingetje natuurlijk.
Het wordt van je eigen huid gemaakt, maar dat betekent ook dat het afgestoten kan worden door je lichaam.
Mm-hmm.
Dus wil je die stap zetten?
Mag ik je, er schiet een vraag in me te boven en het is misschien nog een 6 stappen terug. Heb je ooit in je verleden seks met een man gehad?
Jazeker.
Ja, en wat vond je daarvan?
Het was niks voor mij. Ik had in gedachten, zeg maar, meer het idee van, ik moet diegene zijn die daar nu ligt te pompen. Ja. En niet jij, zeg maar, om het zo maar heel grof te zeggen.
Dat had ik ook toen ik met een vrouw naar bed ging. Nee, ik dacht, bitch, ik wil het.
Nee.
Ja, maar echt.
Ik had zoiets van, ik moet het geven, niet hè. Dat is mijn rol die hij inneemt. Dus dat denk dat dat het is.
En wil jij, Koen, alsjeblieft vertellen wat je mij net vertelt? Want dat vind ik zo mooi. Je bent met Grietje, je vrouw, ben je een keer op een Grindr gegaan? Of op een,
ja, we zijn op Badoo geweest en op Tinder.
Op wat? Op Doe?
Tinder, op de dating sites. En dan zijn wij al 9 jaar samen. Maar we dachten, in plaats van dat mensen dat nou altijd doen als ze zo lang samen zijn en ze doen het stiekem achter elkaar's rug. Wij hebben gezellig een avondje samen op de bank gezeten.
Even gesloten.
Allebei een profieltje aangemaakt, bla bla bla. Nou, fantastisch. Binnen een uur tijd had zij 100 likes, allemaal berichten. En ik had berichten van 5 homo's. Ah. Waar zit je dan? En geen enkele vrouw, hè? Nou, dan denk je...
Ja. Maar dat is wel de ultieme compliment, hè? Hoor.
Ja, het is wel een heel goed... Ja, homo's zijn heel erg kieskeurig. Daar ben ik echt heel
Ja, maar dat betekent
in.
Ook dus dat je een echte man bent. Ja. Want toen ik Rachel was en ik wel eens door lesbiennes was versierd, dacht ik, ik doe het toch goed. Dus het streelt wel mijn ego.
Ja.
Want als een lesbo... Lesbo? Is lesbienne of lesbo?
Lesbienne.
Mij als vrouw knap vindt...
Dat stelt je ego, hè?
Heb ik het goed gedaan, ja, toch? Ja, weet
was,
je?
Dat was wat
dus,
zei.
Ja.
Ja, dat was wat Giet aan het eind van de avond ook zei. Die zei, nou, maar homo's zijn wel heel kieskeurig in waar ze voor kiezen. Dus dat is wel een compliment. Ja, mannelijke kan het dan niet, zeg maar. Dan is het inderdaad wel een compliment. Maar ik had het wel leuk gevonden als
er ook
een vrouw mij leuk had gevonden.
Nou, ik heb precies hetzelfde, hoor.
Waar ik op val, hè?
Ja. Ik heb er helemaal niks aan, die apps.
Ik vind je echt een heel bijzonder persoon, weet je dat? En ik vind het heel mooi. Ik denk dat wat wij allemaal hier bespreken vandaag, dat ik denk dat we heel veel belichting, heel veel onderwerpen belicht die eigenlijk Zeker. Niemand weet. En wat ik ook heel mooi vind, is dat je zoveel steun en support van je omgeving krijgt. En tenminste, hoe je het vertelt, weet je hebt een vrouw en jullie hebben 4 kinderen.
Ja.
En kleinkinderen hoor ik net, komen eraan. En ik hoor zelfs niet donorkinderen, maar verpleegkinderen. Ja. Heb ik ook nog gehoord. En
als je in één keer vader wordt, dat is wel heel bijzonder.
Mm. Dat is toch mooi?
Ja, dat is heel mooi. En weet je, het is nog mooier. Ik was altijd bang, toen ik in transitie ging, dat ik zou worden zoals mijn vader. En dat is niks negatiefs, maar ik wilde gewoon niet op hem lijken.
Maar je hebt het wel lang geprobeerd om contact te zoeken.
Ja, omdat je denkt dat je iets mist.
Dus je hebt het wel echt opgegeven. Bestaat er nog een kleine kans dat jullie ergens kunnen reconcilen?
Ik heb altijd gezegd, de deur staat open. Maar ik bedoel, er zijn gewoon bepaalde omstandigheden geweest waardoor dat er niet toe komt. Ik bedoel, ik heb gewoon contact met mijn zusje. Met een van mijn zusjes. En daar heb ik gewoon contact mee. Maar met hem lukt het gewoon niet. Maar weet je, op een gegeven moment houdt het wel op.
Soms moet je het omarmen, ja. Als ze komen van zo'n relatiekloof of uit zo'n hele andere omgeving, dan weet het. Het is kut, hè? Het is zwaar kut. En...
Ja, absoluut.
Maar ik denk inderdaad, sommige dingen moet je dan gewoon omarmen. Het is gewoon, ja...
Weet je, maar voor zoveel mensen en ook mensen die in transitie zitten, is steun en support en begrip zo belangrijk.
Mm-hmm.
Ik bedoel, want mensen begrijpen het gewoon niet. Die denken, ja, maar dit is een schreeuw om aandacht. Of het is een ziekte. Of het is een... Weet je, en uiteindelijk heb ik het laten meten door een arts die mij behandelde in het vuur. En dat bleek, hè, je hebt chromosomen en eigen chromosomen in je lijf zitten. Ja. En ijs is vrouwelijk en X is mannelijk. En toen heb ik het laten uitzoeken. En dan blijkt dat mijn X-chromosomen dus hoger lagen dan mijn Y-chromosomen. Dus
ik denk dat ik dat ook heb.
Volgens mij, het is toch XX is vrouw en XY is man?
Nee, dat als je kindje krijgt, dan bepaal je het geslacht. Oh, maar in je lichaam heb je de X en Y-chromosomen op iedereen, toch?
Y is vrouw, X is mannelijk. En dan gaan ze kijken naar wat is hoger. Nou, bij mij is gebleken dat X hoger was dan de Y. Dus eigenlijk was het bij mijn psycholoog daardoor. Normaal gesproken moet je 12 gesprekken hebben, moet je 1 jaar lang op gesprek. En ik heb 4 gesprekken gehad met hem, zeg maar, voordat je je wettelijk mag veranderen. En ik had 4 gesprekken gehad en toen heeft hij me dat formulier gegeven. En hij heeft gezegd, voor jou is het zo overduidelijk en je hebt zoveel mensen om je heen die je al zo behandelen. Dus, wees als jullie jezelf, ga dit doen. Nou, ik kon niet blijer zijn, maar nogmaals, wat ik benadruk, het is zo belangrijk dat je weet wat er gaat zoveel door iemands hoofd heen. Je kan nooit zeggen hoe iemand zich voelt. Weet je, ik heb ook downers gehad tijdens de medicatie. En ik bedoel, je wordt niet meer ongesteld. Niks groeit meer. Alles groeit de andere kant op. Ik heb heel lang gehad dat ik een heel kort lontje had. Vroeger had ik best meer geduld.
Maar dat is die hormonenspiegeling natuurlijk.
Het doet zoveel met je lijf. En mensen snappen dat gewoon niet. En dat kan ook niet, want je beleeft het niet.
Maar wat zou jij willen dat mensen nu nog zouden... Wat zou jij, iedereen die nu luistert... Wat zou jij willen wat mensen zouden moeten weten? Of wat iets doorbreken?
Nou ja, als je een trans man of een trans vrouw in je omgeving hebt en je wil het weten wat het is, vraag het op de man af. Ga niet met hele sneaky omwegen vragen over die persoon. Stap gewoon op de persoon zelf af. Zeg, hey yo, hoe voel jij je? En wat gaat er in je om? En wat kan ik voor je doen? En hoe kan ik, hè, dat je wel geliefd bent en wel begripvol? En ik heb bijvoorbeeld bij een CC jaren als vrijwilliger gezeten en ook bij een zelfmoordhulplijn voor homoseksuele jongeren. Oh. En ook voor transgender jongeren. Ja. En de meeste mensen die je hoort, en dat klinkt heel vervelend, zijn ook heel veel mensen in andere culturen. En ook mensen die bijvoorbeeld ouders hebben die heel erg gelovig zijn. Ik bedoel, het is een totaal niet bespreekbaar topic. En ik heb zoiets van...
Het gaat bijna barbaars worden, hè, bij culturen. Ja, en dingen.
Nou, gooi het niet in een hoekje, weet je. Wij willen als trans man of trans vrouw, en ik denk dat ik dan best mag spreken voor de meerderheid, niet in een hoekje geplaatst worden.
En dus jouw boodschap is eigenlijk toon oprechte interesse.
Ja.
Dat is de boodschap.
Ja, en ik bedoel...
Ga het gesprek aan en...
Ja, ik bedoel, ik ben niet een leuke vriend omdat ik een trans man ben. Ik ben niet... Ik wil niet met jou omgaan omdat jij denkt van... Wauw, ik heb dat in mijn vriendenkring en ik heb dat in mijn vriendenkring.
Ik ben zo inclusief.
Nou, even om te laten zien... Hey, wauw, ik ga met een transman of een transvrouw om. Ja. Dat wil ik helemaal niet.
Nee,
ga met mij om wie ik
want
ben.
Want dan geef je meer een label eraan, inderdaad.
Ja. Hou op met labelen. Als je wat wil weten, vraag het. Ik bedoel, daarom zit ik hier toch ook. Jij stelt mij vragen. Ik ben een open boek. Als je het maar vraagt en als je maar streed tegen me bent... Maakt het niet zo'n hele...
Nou, hij gaat streed tegen je zijn. Ik ga gay tegen je zijn. Ja.
Maar, wees gewoon jezelf. En wees gewoon eerlijk. Ja. Ik bedoel, we zijn zo van de vooroordelen. En zeg gewoon wat je wil weten.
Ik denk dat je een mooie inspiratie bent voor...
Veel
luisteraars van ons.
Ik vond dit heel super, super, super interessant. En ik ben je echt... Wij zijn je echt dankbaar voor dit gesprek.
Hij is ook twee keer zo lang als normaal, dus dat zegt ook wat.
Ja,
oh ja, weet je, en wat ik dan nog wel wil meegeven aan de mensen die met die gevoelens worstelen. Zoek iemand op die al in het traject heeft gezeten. Of zoek iemand op waarvan je denkt van, hey, daar kan ik het aan kwijt.
Ja.
En wees oprecht en ga hulp vragen. En ga vragen wat de stappen zijn. En wees niet bang om voor jezelf te staan.
Je bent niet alleen.
Ja, je bent niet alleen. Er zijn hele communities om je heen. Er zijn heel veel mensen die je willen helpen. Je bent niet alleen. En als je afgestoten wordt door mensen om je heen, dan zijn die mensen niet waard om in je leven te zijn.
Precies.
Want echte mensen die echt om jou geven als persoon, die blijven onverbiddelijk bij je. Ja. Altijd.
Can I get an amen?
Mooi gesproken.
Ja, echt. We willen je wat geven. Dat geven wij aan iedereen.
Nou, heel lief.
Dit heet The Art of Tea. Dat is een winkel in Haarlem. En ik hoop dat je 180 mag worden. En ik kan niks aan je testosteron doen, whatever. Maar dit is wel een pakketje. Moet je thuis maar lekker openmaken, lekker samen doen. Maar dit houdt je wel nog ook gezond en vibrant.
Nou,
en stralend en red. Nee, jij heel lief. Echt, dank je wel.
Nou, jullie dank je wel voor de uitnodiging.
En,
nogmaals bedankt voor je komst en je verhaal. Voor alle luisteraars, dank jullie wel weer voor het kijken en voor het luisteren. Jullie kunnen ons nog steeds steunen via petjeaf.com/gateikveel. De link staat in de beschrijving. Het zou leuk zijn als jullie ons ook volgen. Kan dan door op het belletje te klikken op Spotify. Krijg je ook een belletje van ons op het moment dat we een nieuwe aflevering publiceren. Mag ook op YouTube, want daar zijn we ook te vinden tegenwoordig.
Take you next.
Leuk is, als je ons steunt, dan kom je bij ons in de WhatsApp-groep. En dat is nog steeds erg gezellig. We moeten weer een borrel organiseren.
Ja, jij bent onthouden. Ja, ik ben naar borrel, hoor. Ik ben nog maar vier weken, kerst. Let's start
Christmas. Na de kerst. Be there or be square.
Dankjewel. Dankjewel, Leon.
Dankjewel.
Doei, doei.